Een goedemorgen, luisteraars van de Kerktelefoon. We lezen de te zingen psalmen en het lezen schriftgedeelte. De te zingen psalmen is psalm 91 vers 1, psalm 27 vers 3 en Colossenzen 2 de versen 1 tot en met 15. Ik zeg het u nogmaals, de te zingen psalmen zijn psalm 91 vers 1, psalm 27 vers 3 en het te lezen schriftgedeelte is Colossenzen 2, de versen 1 tot en met 15. We wensen u een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, de schriftlezing voor deze morgen vindt u in de zendbrief van de apostel Paulus aan de Colossenzen en daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 15. Colossenzen 2, vanaf vers 1 tot en met vers 15. Nog vooraf stellen wij ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaden der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in de poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Noch iets dat uw naasten is. Amen. Want ik wil dat gij weet hoe groot een strijd ik voor u heb en voor degenen die te Laodicea zijn en zovelen als er mijn aangezicht in het vlees niet hebben gezien. Opdat uw harten vertroost mogen worden en zij samengevoegd zijn in de liefde en dat ze tot allen rijkdom der volle verzekerdheid des verstands, tot kennis der verborgenheid van God en den Vader en van Christus, in de welke al de schatten der wijsheid in de kennis verborgen zijn. En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen die een schijn hebben. Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met den geest bij u, mij verblijdende en ziende uw ordening en vastigheid van uw geloof in Christus. Gelijk gij dan Christus Jezus den Heere hebt aangenomen, wandelt alzo in hem. Geworteld en opgebouwd in hem en bevestigd in het geloof, gelijkerwijs gij geleerd zijt, overvloedig zijnde in hetzelfde met dankzegging. Zie toe dat niemand u als een roof vervoeren door de filosofie en ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Want in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En gij zijt in hem volmaakt, die het hoofd is van alle overheid en macht. In welke gij ook besneden zijt met een besnijdenis, die zonder handen geschiet, in de uittrekking van het lichaam der zonden des vleeses, door de besnijdenis van Christus. Zijnde met hem begraven in den doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt door het geloof der werking Gods, die hem uit de doden opgewekt heeft. En hij heeft u, als gij dood waart in de misdaden en in de voorheid uw vleeses, medelevend gemaakt met hem, al uw misdaden u vergevende. Uitgewist hebben het handschrift dat tegen ons was, in inzettingen bestaande, het welk, zeg ik, enige wijze ons tegen was. En heeft datzelfde uit het midden weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld. En heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd.
Gemeente, wij willen zingen van de 91ste psalm, het eerste vers. Psalm 91, vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht, beschaduwd in Gods woning. Dies noem ik God zo goed als groot voor hen die op hem bouwen, mijn burg, mijn toevlucht in de nood, de God van mijn betrouwen. Eerste vers van Psalm 91. Gemeente, wij hebben samen een gedeelte gelezen uit de brief van apostel Paulus aan die van Colossense. Het tweede hoofdstuk en de woorden ter prediking vinden in het bijzonder in het 9e vers van het hoofdstuk. Want in hem, in de Heer Jezus Christus, in hem woont al de volheid der Godheid lichamelijk. En als wij die woorden zo horen, zo even op de klank, dan zou de verleiding er kunnen zijn dat je denkt hier, ja, hier heb je ja, een dogmatische uitspraak. En natuurlijk, je kunt alles vertalen in dogmatiek, in een dogmatisch systeem enzovoort. En dat is op zichzelf ook niet iets verkeerds. Maar als wij het hier versmallen tot een dogmatische waarheid, waar iets gezegd wordt over wie de Heere Christus is, dan gaan wij voorbij aan de betekenis die deze woorden hebben gesproken, geschreven. Die eerste gemeente daar in Colosse. En trouwens, deze brief was van meet af aan niet alleen bestemd voor de gemeente in Colosse, maar bijvoorbeeld ook voor hen die in Laodicea waren. En mocht zelfs breder trekken, en dat geldt trouwens niet alleen van deze brief, maar van andere brieven ook. Deze brieven circuleerden. Ze werden al van meet af aan heel snel gekopieerd, overgeschreven. En ook in andere gemeenten gelezen. Eigenlijk ongeveer op dezelfde manier zoals dat ook bij ons te doen gebruikelijk is. Je leest een gedeelte. Het moet verklaard worden. Toegepast worden. Dat is van meet af aan van die eerste gemeenten daar al te doen gebruiken geweest. Deze gemeente, deze kleine gemeente, hoe groot? Ja, zo even een inschatting. 10, 20 mensen, misschien ietsje meer, ietsje minder, zoiets ongeveer. Nietig. Klein. Zeg maar, in het geheel van de samenleving, zo klein, daar hoef je geen rekening mee te houden. Dat is een verwaarloosbare minderheid. Dat is een minderheid die wel iets kan zeggen. En die in de privésfeer, zeg maar, in het eigen gezin, in de familieverbanden, in de maatschappij wel iets kan zeggen van de hoop die in hen is. Ja. Het is bijna bespottelijk, want zo denkt toch eigenlijk niemand erover. En zo staat toch eigenlijk niemand in de realiteit. Kijk, versmal je het tot een dogmatische uitspraak. Dan zeg je het is een waarheid. En misschien zeg je erbij, het moet ook voor mij waarheid worden in het binnenste. Het moet door de Heilige Geest worden toegepast. Maar dan zet je het eigenlijk op afstand. Dan zeg je, kijk, ik sta er buiten. Ik erken wel dat dat waar is, maar ik sta er buiten. Ik hoor bij deze wereld. En er zijn natuurlijk best wel dingen in deze wereld waar ik anders over denk, waar ik een probleem heb. Maar dat geldt bijna voor iedereen. Niet iedereen is met alles eens. Dat kan de wereld ook wel verdragen. Maar ik sta er eigenlijk buiten. Ik erken het als waar, maar het staat op afstand. Zal hier misschien best ook wel iets rondom reformatieherdenking zijn, dus daar ga ik allemaal niet op vooruit geven. Dat weet ik trouwens ook niet eens, maar dat zou zomaar kunnen. Wij zeggen Rome heeft een paus. En Rome op zijn beurt zegt tegen de reformatie en kerken in de traditie van de reformatie. Jullie zeggen wel tegen ons dat wij een paus hebben, maar jullie hebben een papieren paus. Wat bedoelen ze dan? Jullie hebben de belijdenis. De belijdenissen van de reformatie in het bijzonder. Je hebt een papieren paus, dat is een waarheid die op papier staat. Maar dat is geen waarheid in het hart. Dat is geen waarheid in het binnenste. Dat is iets wat op afstand staat. Waar je gezag aan toekent. En zelfs omdat die belijdenis de vertolking zijn van Gods eigen spreken, zijn eigen onfeilbare woord, goddelijk gezag. Want er is het gezag van de belijdenis van afgeleid, goddelijk gezag. Maar ondertussen leef je gewoon je eigen leven. Krijgt dat wat je beleidt geen handen en voeten. Waarom niet? Omdat je er zelf buiten staat. Dan kun je ware dingen beleiden aangaande God, ware dingen beleiden aangaande de Zoon van God. We kunnen zelfs verstrijden. Maar God kennen, hem vrezen, hem achteraan kleven, die praktijk, dat leven, dat is er niet. Dat is er niet. En daar gaat het nou juist om. Als de Heer ergens in verheerlijkt wordt, is het daarin. Als hij ergens aan zijn eer komt, dan is het daarmee. Met dat leven dat uit hem geboren wordt en dat hem achteraan kleeft. U kent dat psalmversje wel. Ik steun op God mijn toeverlaat. En dan? Ja, wat dan? Nou, dominee, dat weet u toch wel, zegt een jongetje of een meisje. En leer die psalmversie maar eens uit je hoofd. En ook uitwendig met je hoofd proberen te onthouden. En voor de een is dat wat makkelijker en voor de ander is dat wat moeilijker. Maar aldoende wordt dat steeds makkelijker. En daarom moet je die psalmversies ook zingen. Door de wijs van die psalm prent je het in je geheugen, uitwendig. Dat is uitwendig, maar dat is wel een middel die de Heilige Geest wil gebruiken. Ik steun op God mijn toeverlaat. En dan, dies, daarom, om die reden, dies heb ik. Even luisteren. Niets te vrezen. Even goed luisteren. Dat geldt voor mij net zo goed, hè. Dominee is ook, of vervolgang is ook kerkgang. Mag je hopen. Wanneer hebben wij niets te vrezen? Nou, wanneer hebben wij niets te vrezen? Gewoon, ik bedoel, volgens mij staat de Bijbel en alles wat daarmee te maken heeft met... En dat bedoel ik hoogst eerbiedig, met twee benen in de realiteit, in de werkelijkheid. Toch? Je kijkt naar de Bijbelheiligen, die stonden met twee benen in de realiteit waarin zij hadden te leven. En of je dat nou over die oud-testamentische Bijbelheiligen had, of zo'n piepkleine gemeente in Kolossen. Dat is eigenlijk precies hetzelfde. Wanneer heb je niets te vrezen? Als je oor te luisteren legt in de maatschappij, zijn we allemaal doodsbang. Sinds 3/4 jaar zijn we erachter gekomen dat we kunnen sterven. Dat is me toch wat? Dat is me toch wat? Sinds 3/4 jaar kunnen we in één keer allemaal sterven. Dat hebben we nooit in de gaten gehad. En alles te vrezen. Nou ja, weet je, we moeten het samen doen. Dan heb je, nou ja, niet helemaal niets te vrezen, want je hebt altijd wel wat te vrezen. Maar je hebt in ieder geval wat minder te vrezen. Als je afstand houdt, als je dit doet, als je dat doet, als je zus doet, als je zo doet. Ik zeg niet dat je het moet nalaten, maar dat is de boodschap, zo u wilt, de goede boodschap, het dringende advies en sterker dan dat, het bevel. Wat gezag heeft, toch? Zoiets, toch? Dan heb je, nou, je komt niet op die toonhoogte van niets te vrezen, maar toch wat minder te vrezen. Heb je in ieder geval je best gedaan. En dan heb je een stelletje van die, in de ogen van de wereld, van die dwazen, in de ogen van natuurlijke mens, of het nou buiten de kerk is of in de kerk, want dat komt allemaal op hetzelfde neer. Heb je van die dwazen, die hebben door genade, door wedergeboorte, dus opnieuw geboren worden, van nieuws geboren worden, door herschepping, door opnieuw geschapen te worden. Waar dat beeld dat we in het paradijs zijn kwijtgeraakt, dat beeld van God hersteld wordt, geleerd iets anders te zingen. Ik steun, niet op adviezen, goed bedoelde adviezen. Ik steun niet op bevelen van overheden, goed bedoelde bevelen van overheden. Daar kun je allemaal over discussiëren, dat gaat het allemaal niet om. Ik steun niet daarop. Ik steun uitsluitend en alleen op hem die mijn toeverlaten is. En dan, het zij dat ik leef, het zij dat ik sterf. En dan heb ik tot in der eeuwigheid niets, maar dan ook niets te vrezen. Niets te vrezen. En dat is ten diepste waar deze gemeente in Kolosse tegenaan loopt. Stelletje de wazen. En die zeggen dan ook, die kunnen niet ontkennen deel te hebben aan dat goed dat nooit vergaat. Ja, zijn godsdienstige mensen, maar luister eens, zo werkt dat natuurlijk niet, hè? Zo werkt dat niet, zegt de synagoge. Je moet besneden zijn, je moet de Sabbat houden, je moet feestdagen onderhouden. Er komt nog wat bekijken, hè? Er komt nog wat bij kijken, wil jij zalig worden. Dat is niet maar dat dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Dat is niet maar dat er voor iemand die de eeuwige rampzaligheid verdiend heeft, vrijspraak is in dat bloed van het lam. Dat is het niet maar alleen. Dan versmal je het wel heel erg. smal je het heel erg. Je moet wat andere dingen daarbij hebben. En als je daaraan deel hebt en daaraan deelneemt, dan misschien. Ja? Dat legt een zware druk op die heel kleine gemeente. Ik zei al even, misschien 10, misschien 20, misschien wat minder, misschien net wat meer, maar zoiets ongeveer. Legt een zware druk op ze. Zie toe. In vers 8. Ziet toe dat niemand u als een roof vervoer. Kijk, als je spullen weghaalt, rooft. Dat is zeg maar steen. Maar als je een persoon, een mens, rooft. Een ziel rooft, in oud-testamentische taal gebruikt, dan breng je hem in slavernij, dan knecht je hem. Dan beroof je hem van alle vrijheden en je maakt hem dienstbaar. Je onderdrukt hem, je onderwerpt hem en hij moet doen wat jij wil dat hij doet. Als een roof vervoeren. En deze mensen die deze woorden horen als een roof horen, u moet dat maar even van mij aannemen. En misschien is er iemand die het Nieuw Testament is Grieks machtig is. Dan moet je thuis maar zo eens even op je gemak nakijken. Door een roof vervoeren, dat woord wat er staat in de grondtaal, dat lijkt heel erg veel op een ander woord. Voor ons lijkt dat niet op elkaar, maar in de grondtaal lijkt het heel erg veel op elkaar, naar de synagoge brengen. Onder de inzettingen van de synagoge brengen. En daarmee onder inzettingen van Joden brengen. Onder de Joodse wet brengen. Dat is maar het verschil tussen letter L en de letter N. In een lang woord. Deze mensen die dit hoorden voorlezen, hebben ongetwijfeld hun oren gespit. Wat zegt die voorlezer nou? Zegt hij nou weggevoerd worden? Of naar de synagoge brengen? Onder synagogale inzettingen brengen? Daaronder knechten. En eigenlijk is het natuurlijk allebei. De apostel gebruikt dat woord niet voor niets op deze wijze. De Heilige Geest gebruikt dat woord niet voor niets op deze wijze. Vervoeren door de filosofie, wat is dat? De filosofie, ja, dat is mensen die heel intelligent zijn en die nadenken over allerlei, ja. Dat is het geworden vandaag de dag. Maar filosofie is eigenlijk vanuit de oorspronkelijke betekenis, vanuit de Griekse leefwereld, waarin ook de apostel Paulus, waar die in werkzaam was. Uitbreiding vanuit Jeruzalem, Judea, Samaria tot aan de uiterste einden van de aarde, dat grote Romeinse Rijk. In die leefwereld is filosofie de manier waarop jij in het leven staat. De manier waarop je aan de dingen in dit leven betekenis verleent, wat jij belangrijk vindt. Hoe jij bepaalde doelen bereikt en welke doelen belangrijk zijn. Hoe jij ook aan een ander ruimte geeft en tegelijkertijd ook aan jezelf denkt. Ja? De manier van leven. Way of life, zeggen ze in het Engels. De manier van leven, hoe jij je eigen leven gestalte geeft. Dat is een soort compleet complex. Hoe jij je dit leven voorstelt, zo leven heel veel christenen. Een wereldse manier van leven. En mocht het dan zo zijn dat God jou uit de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht, dan blijf je eigenlijk nog net zo wereld als de rest. Alleen je krijgt er iets extra's bij. Ja? Bij wijze van spreken, ik blijf gewoon precies mezelf, nou ja, niet helemaal, maar ongeveer. En ik zet er een pet of een beret of een hoed bij op. Heb ik net ietsje meer, ik ben net ietsje meer als een ander. Zo zien de meeste christenen dat, zo zien de meeste reformatorische christenen dat. Dan blijf je net zoals de rest, net zo werelds, net zo oppervlakkig, net zo aardsgericht, net zo gericht op dit tijdelijke en vergankelijke. En daarmee zonder hoop in deze wereld. Ja, ik kan van het leven genieten. Ik kan opgaan in de dingen waar anderen ook in opgaan. Met een paar aanpassingen natuurlijk, want niet alles kan door de beugel. Maar dan verzin ik wel een reformatorische variant van iets wat gewoon werelds is. En ik ga straks ook nog naar de hemel. Maar eerst even in dit leven. Filosofie, ijdele, lege. Ja, maar er klinkt nog iets anders door in dat ijdel. Afgodisch. Afgoderij. Ijdel. Van hetzelfde woordje ijdel is ook het woord idool afgeleid. Ijdel is dus niet alleen leeg, maar afgodisch. Duivels. Geknecht. Onder de heerschappij van de zon. Slaaf. Slavin. Onder het machtsbereik van de overste van deze wereld. De overste van deze wereld. Die hier zijn scepter zwaait. Die hier zijn scepter zwaait. Vergis u niet. En kunnen zeggen, ja, overheden en macht. We hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar tegen de overheden, tegen de machthebbers, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Die overheden en die macht hebben, dat zijn niet maar duivelen alleen. Natuurlijk, dat kan ermee te maken hebben. Maar als je zomaar kijkt, hè, naar, bijvoorbeeld naar Efeze, waar Paulus gewerkt heeft. Hè, wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar in naam van de overheid? Als de Heilige Geest door de kracht van het evangelie werkt. En dat de duisternis trekt tot zijn wonderbaar licht, dan zijn de grootste tegenstanders van de voortgang van Gods eigen werk overheden, machthebbers. Paulus heeft dat aan den lijve ondervonden, wat dat kan betekenen. Hoe de vorst der duisternis door middel van overheden en machthebbers terug kan slaan. Zo kan terugslaan dat het lijkt alsof dat werk van de Heere wordt vernield, wordt vernietigd. En dat is niet veranderd. Bij de verzoeking in de woestijn, dan toont die overste van deze wereld, op die hoge berg, aan de Heere Christus, al de koninkrijken van deze aarde, allemaal. Er zijn nogal wat mensen. Dat is niet maar beeldspraak of zo. Ja, natuurlijk in zekere zin wel. Maar tegelijkertijd is dat een realiteit. De duivel zegt, luister eens. Ik ben hier gekomen om koning te worden. Nou, de gezalfde des Heren. Nou, waar ga je die onderdanen vinden? Kijk eens. In al die koninkrijk ben ik koning. En met mijn heerschappij hebben ze geen van allen een probleem. Ja? Mijn heerschappij hebben ze in Bruchem geen probleem. En met mijn heerschappij hebben ze in Vriezenveen geen probleem. Geen probleem. In mijn rijk heerst geen rebellie. Dat zien we wel. Al heel snel in het paradijs. Maar in mijn rijk heerst geen rebellie. Allemaal gewillige slaven. Heel dankbaar zijn dat ze mogen doen en laten wat ik ze allemaal toelaat. En dan is het zo rustig. Is in uw leven ook zo rustig? Zo vredig? Ja, er is angst, maar verder. Zonde? Natuurlijk, we zijn allemaal zonde. Nou, ik zou zeggen, prima. U hoeft mij dat allemaal niet te vertellen. Maar gewoon even stilletjes voor uzelf. We zijn allemaal zonde, zeggen we. Ja, ja dominee, we zijn in zonde ontvangen en geboren. Ja, jazeker. En we kijken er heel ernstig bij. En we menen het oprecht, serieus, ja. Ja, nou. Nogmaals, hoef je mij niet te verklappen. Dat gaat mij in zekere zin niet aan. Maar stel u nou eens voor dat u straks, en dat is niet verkeerd, straks is die knieën buigen. En beleid uw zonde. Niet maar ik ben zondaar, want dat kan iedereen zeggen. Maar ik heb dit misdaan, Heer. En de kracht van de zonde die openbaarde zich in die gedachte. In dat woord wat ik sprak. In dat wat ik openlijk of geniepig deed. Daaruit blijkt dat ik mij aan u en aan uw dienst, aan uw heilige wet, ook maar niets gelegen laat liggen. Weet u, zonde is reëel, zonde is werkelijkheid. En als zonde maar een algemeen beginsel is, een algemeen principe, dat is dogmatisch, hè? Dan is het op een afstand. Dan zeg ik ben zondaar, maar het interesseert me niks. Dan zeg ik ben sterfelijk, ik heb de eeuwige rampzaligheid verdiend, maar mijn gebakje dus smaakt er echt niet minder om, bij wijze van spreken. Ik ben elk uur in gevaar, maar ik stap in mijn autootje en ik denk, ja, weet je, er gebeurt niks. Ja, natuurlijk, er kan wel eens wat gebeuren, kan altijd, ja, dat kan altijd. Maar is dat gevaar nou zo groot? Nee hoor. Zie je? Zeg, ja, maar dominee, zo kun je niet leven. Ja, het is net hoe je bekijkt. Zie je? In dat rijk van de vorst en duisternis. Of het nou in Bruchem is, of hier in Vriezenveen, of waar dan ook. Daar heeft geen mensenkind het uit zichzelf niet naar zijn zin. Totdat de Heilige Geest gaat werken. En dan komt niet alleen de vijandschap van de duivel openbaar en dan komt niet alleen dat vlees in opstand. Maar dan krijg je ook te maken met de weerstand van de wereld. De weerstand van de wereld. En dan zegt Paulus, dat zijn nou de eerste beginselen, zijn mensen die weten niets. Zoals wij van nature niets weten. Laat elkaar eens voor onze kinderen. Eerste beginsel. Hè? Kijk, het ene kind houdt meer van school dan het andere kind. Daar bedoel ik verder even niks mee. Maar zijn die gelukkig vanochtend, vandaag? Begreep ik. En thuis zitten er misschien ook nog wel kinderen. Die zijn ooit naar de kleuterschool voor het eerst gegaan. En voor de ene is dat wat langer geleden. En voor de andere is het nog heel kort geleden. Stel je eens voor, hè? De eerste dag op de kleuterschool, dan komt de juf naar je toe en die zegt, kom eens even hier. Ik weet niet hoe je heet, maar stel je voor, hè? Jacob of Piet, kan mij het schelen. Kom eens even hier. Hier heeft de juf een heel moeilijk boek. Ga jij dat nou eens lezen? En je kijkt en je denkt, nou juf, ik heet Jan en ik kan net een klein beetje mijn naam schrijven. Maar wat hier allemaal staat. Ik kan er niks van maken. Want je leert eerst de letters. En lettergrepen. En korte woordjes. En wel langere woordjes. eerste beginselen, die leer je eerst. En zelfs al heb je die dingen allemaal geleerd, dan nog betekent dat niet dat je een heel ingewikkeld boek zomaar snapt. Eerste beginselen. Nou, Bijbelse geschiedenis. Daar heb je Elisa. En die jongen, die dienaar van hem. Ze zijn in Dothan. En die jongen die staat 's morgens vroeg op. En die kijkt en die kijkt van de stadsmuur af. En die denkt, nou, dat gaat niet goed. Daar is een compleet zwaar bewapend Syrisch leger. Hij is even op zoek wat de reden was. Een compleet zwaar bewapend paarden, wagens. Wij zouden vandaag de dag zeggen tanks. Dat waren de tanks van die tijd, de wagens. Geduchte strijdmiddelen. Zwaar heer. Tot de tanden toe bewapend. Kijk, dan gaat die jongen denken. Volgens de eerste beginselen gaat hij op een rijtje zetten alles wat hij waarneemt. Wat zijn ogen hem vertellen en wat hij met zijn verstand op een rijtje kan zetten. Hij en de profeet, of net andersom, de profeet, en de profeet is dan wel van God geroepen. En de profeet heeft wel een kinderlijke vrees van de Heer, hij heeft ook een ambtelijke roeping. En hij dan? Eén of twee, als hij zichzelf er een klein beetje bij mag rekenen. Twee. En daartegenover dat grote leger. En dan aan hun kant dat betrekkelijk kleine stadje. Met een muur. Met de deuren die nogal dicht zitten. Oké. En dan krijg je de onzekere dingen. Dan heb je de oudsten van dat stadje. Hoe zullen die gaan reageren? Want als het erop aan gaat komen, wat zullen ze nou gaan doen? Misschien zullen ze willen onderhandelen. Misschien ook niet, maar misschien ook wel. Maar als die onderhandelingen op niets uitlopen, wat gaat er dan gebeuren? Zullen ze dan echt bereid zijn om de stad te verdedigen? Zullen er dan mensen bereid zijn om hun leven te geven? Om de profeet uit de handen van de vijand, zou dat echt gebeuren? Dus hij zet op een rijtje de dingen die je verstandelijk zou kunnen bedenken. Hij rekent met wat je ziet. En is hij bang? En heeft een reden om bang te zijn? En dan de profeet. De profeet die zegt, ik steun op God mijn toeverlaat. Dies, daarom heb ik niet te vrezen. En dan zegt de wereld en de godsdienstige wereld, je bent niet goed bij je hoofd. Hoe komt dat? Er is een verschil tussen volgens de eerste beginselen van de wereld denken, redeneren, rekenen. En of het nou in de wereld is of het erf van de kerk, het is gewoon dezelfde principes. De eerste beginsel, het ABC. En dat wat God werkt. Herschepping. Levendmaking. En wat doet de profeet? Die wordt niet boos en die begint niet te verwijten en hij vouwt eenvoudig zijn handen. En hij bidt. En hij bidt of die jongen geopende ogen mag krijgen. En de Heere verhoort dat gebed. En dan ziet die jongen ineens heel wat anders. Dan ziet hij dat het heel anders in elkaar steekt, met eerbied gesproken. Dan ziet hij hoe Gods bescherming hen omringt. Dan ziet hij dat hij geen enkele reden heeft om te vrezen. Die met ons zijn, die zijn inderdaad meer dan die met hen zijn. eerste beginselen. Of naar Christus. Maar wat heeft dat met dat naar Christus te maken, die geschiedenis? Of welke andere geschiedenis u er ook naast zou willen zetten? Christus, in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Woont, hoort u dat? Kijk, Paulus had ook kunnen schrijven, in hem, in de Heer Jezus Christus, in hem is. En meestal wordt het zo gelezen, is al de volheid van de Godheid lichamelijk. Maar er staat, woont. Woont. Al de volheid van de Godheid woont. Waar woont al de volheid van de Godheid? Waar? Als je die vraag zo even stelt. Even los van de tekst. Maar dat heeft dan ook wel alles met de tekst te maken. Waar woont al de volheid van de Godheid? En dan zegt een klein meisje, die zegt, dominee, ik moet ergens aan denken, vertel eens. Ik moet denken aan die tabernakel. Daar moet ik aan denken, vertel eens. Hoezo? Dat was toch de tent van samenkomst. Dominee, dat was toch zo dat daar die wolkolom daar op die tent kwam. Boven dat heilige der heiligen. Dat had toch iets te maken met dat verzoendeksel. Op de ark van het verbond. En een jongetje die zegt, dominee, nou schiet me wat anders te binnen. Die tempel later. Van Salomo. Toen de heerlijkheid van de Heere kwam. En dat huis vervulde. Dominee, als ik me goed herinner, was het toch zo dat de heerlijkheid van de Heer dat huis zo vervulde dat die priesters hun werk eigenlijk niet eens meer konden doen. Zo was de heerlijkheid van de Heer daar aanwezig. Trok de heerlijkheid van de Heer daarin. Woonde de heerlijkheid van de Heer daar. Juist. In dat huis van God, die tempel, die tabernakel, of ook Bethel. Bethel, huis van God, omdat daar met eerbied gesproken hemel en aarde elkaar raakten. Die tent van samenkomst, waar wat samenkomt? Mensen? Nee, daar ging het niet om. Maar waar hemel en aarde elkaar raakten, op die plek waar dat bloed gesprengd werd, het verzoendeksel, en waarvoor dat bloed gesprengd werd. Daar waar de bediening der verzoening plaats greep. Daar waar God zich een plaats gesticht had om daar te wonen. Om daar de volheid van zijn Godheid in zijn heiligheid, in zijn rechtvaardigheid en in de weg van zijn heiligheid en rechtvaardigheid, in zijn barmhartigheid en genade te laten blijken. Daar waar hij, in de plek van die zondaar, in de plek van die zondares. Daar waar hij in de plek van die ellendeling die de eeuwige dood heeft verdiend. Die zich buiten de gemeenschap met God heeft gesteld en die daar nooit naar terug wilde keren. Een offer stelt. Dat offer van zijn eigen lief kind. Op Golgotha. Breek. Breek deze tempel. Dat is niet een gebouw van steen. Breek deze tempel. Dat is hij zelf. En in 3 dagen zal ik dezelfde wederop liggen. Deze tempel. Deze plek. Waar hemel en aarde elkaar raken. In dat bloed dat reinigt van alle zonde. Deze plek. Waar God zijn barmhartigheid laat blijken. Daarin dat hij de zonde hoogst serieus neemt. Zo serieus. Dat hij om de straf niet heen gaat. Maar de schuld van zijn volk op zijn eigen kind neerlegt. Om vrede te maken. De schuld van uw volk hebt gij uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Want de hitte van uw gramschap is geblust. Dan wordt die kloof weggenomen. Dan wordt die breuk weggenomen. Dan wordt dat wat een scheiding maakt weggenomen. Dan hoef je niet naar de hemel op te klimmen. Daar daalt hij af. Om woning te maken. Woning te maken. Die volheid van de Godheid. Die woont in hem, lichamelijk. In hem die ons vlees, ons bloed heeft aangenomen. In hem die ons in alles gelijk is geworden, uitgenomen de zonde. In hem die één van ons is geworden. Geworden uit een vrouw, geworden onder de wet. In hem, die dat zaad van de vrouw is, dat de kop van de slang vermorzeld heeft. In hem, die tweede Adam. Dan zijn er wat die beroemen in een godsdienstig systeem of in een niet-godsdienstig systeem. Maar nu even dat godsdienstig systeem. De synagoge hier. De zelfverdien godsdienst. Daar doe je het niet helemaal mee recht, maar je snapt wat ik bedoel. En dan kun je er ook heel wat andere dingen, heel wat andere fariseïsmen mee op een lijn zetten. Ik heb mijn best gedaan en God doet misschien de rest, maar ik heb wel mijn best gedaan. Ik was voor de waarheid, heb ervoor geijverd. Ja, misschien wel met een Jezus ijver, maar ik kan mezelf natuurlijk niet bekeren. En we kunnen onszelf niet bekeren, dat zeg ik niet. En dan zeggen we natuurlijk wel aan de ene kant heel vroom. Ja, maar je kunt God er niet schuld geven als je verloren gaat. Maar stiekem via een omweggetje doen we het wel. Dan zijn we eerlijk onbekeerd en eerlijk onverzoend. Want als je niet uitverkoren bent, dan kom je er toch niet. Maar omdat er een uitverkiezing is, daarom kan het. U wil niet, maar ik wil. U komt niet, maar ik trek u. Met niet te weerstaande kracht. Door de dwaasheid van de prediking. Trek ik. En ik verbrijzel dat hart. Ik verbreek dat hart. Ik sta er buiten. Zonder God in deze wereld. En dan kom ik niet om van een virus. Wat is het nou voor een dwaasheid? Dat is echt dwaasheid. Ze zijn bang voor een virus. Weet je waar we bang voor moeten zijn? Voor Gods oordeel. Daar hebben we voor te duchten. Alles voor te duchten. We laten ons meenemen met de waan van de dag. Maar we sterven omdat we God kwijt zijn in het paradijs. Daarom. zonder God in deze wereld, verduisterd in het verstand, vervreemd van het leven Gods, daar staan wij buiten. En dat brengt ons een eeuwige nacht. Die in wie is. En nu hier, die plek die God sticht. Die plek die Hij sticht. En voor deze heel kleine gemeente, daar zijn er, voor wie Hij dat gesticht heeft. Heiligdom. Ook niet met steen. En misschien wel zonder een prachtig kerkgebouw. Dat hadden ze daar niet. En dan gun ik u van harte, daar gaat het allemaal niet om. Maar zelfs als zou dan die deuren dicht gaan. Kijk, de kerk gaat niet ten onder als kerkdeuren dicht gaan. En dan komt het ergens anders op. Dat wat van God is, dat moet samenkomen. Toch, zo simpel is dat toch. Ik bedoel, als de Heer Jezus gekruisigd is, dan zijn de discipelen en hebben ze echt reden toe, zijn echt doodsbang. Gij waart ook van die. Je spraak maak je openbaar. Nou, dan heb je hetzelfde te vrezen wat ze met jouw meester hebben gedaan, toch? En toch zijn ze bij elkaar. Heel veel dingen begrijpen ze niet, maar ze zijn wel bij elkaar. En dat is dat wat echt kerk is, wat in beginsel echt kerk is, gekocht door het dierbare bloed van de Heer Jezus Christus. Dan kunnen ze de kerkdeuren dichtspijken. En dan komt toch bij elkaar, want het zoekt elkaar op. Dan kom je ook in onze Nederlandse geloofsbelijdenis tegen. Moet je Matthijs maar eens nalezen als het over die drie artikelen van de kerk. En als de overheid in de kerk voor het zeggen krijgt, dan is het een teken van een valse kerk. Dat is gewoon onze eigen Nederlandse geloofsbelijdenis. En dat is Bijbels. Dat is een teken van een valse kerk. De kerk waar de overheid of anderen het voor het zeggen hebben. En niet het hoofd van de kerk. Dat is een valse kerk. Aan heel reformatorisch Nederland hoef je verder niet te kijken, maar in de zak steken. En dat tot inkeer mag brengen. Middelkerwijs. En dat ons verlegen zou maken om wederbarende genade dat kerk kerk zijn. En laat dan de wereld maar zeggen wat een stelletje dwazen die zingen. Ik steun op God mijn toeverlaat. Nou, weet je, dan heb je die drie mannen. Een verwaarloosbare minderheid. Hè? Dan heb je de overste van deze wereld. Dat is de man die het gezag had. Hè? De man die het voor het zeggen had, Nebukadnezar. Dat is de wettige overheid. De wettige overheid. Hoort u het wat ik zeg? De wettige overheid. Onze God is machtig ons te verlossen. Nou, dan ben je... Even heel simpel, hè? De taal van deze tijd. Dan ben je niet goed bij je hoofd. Als je dat zegt. Je ziet toch die ovens branden? Weet je... Klein beetje schappelijk zijn. Je hoeft ook geen problemen te zoeken, zeggen we vandaag de dag. In de kerk. Even kijken. Want we hebben hier wijn en we doen er wat water bij. En, nou, het is nog steeds wijn. Nog wat water. 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 Is het nou nog water of is het nou wijn? En je eindeloos over discussiëren. We marchanderen met de waarheid. Koopt de waarheid en verkoopt ze niet. Dat is de Bijbel. Gods woord. Onze God is machtig ons te verlossen. Nou, welke God gaat jou nou van die brandende ovens redden? Welke God? Vertel me. Wie gaat jou redden uit mijn hand? Want ik ben de baas hier in de wereld. En ik maak de dienst uit. Sanherib, tegen het volk van Jeruzalem. Hebben de goden van de volken hun volken kunnen redden? Wie is nou Hiskia? Wie is nou die dwaze koning van jullie die zingt, ik steun op God mijn toeverlaat, die heb ik niets te vrezen, hij heeft alles te vrezen en jullie met hem. Maar in hem woont al de volheid van de Godheid lichamelijk. Dan heb je zomaar op deze aarde, zomaar waar jij zondaar bent en zondaar blijft. Zomaar, waar je alles te stellen hebt met jouw eigen vlees. Met dat vlees dat zich aan de wet van God niet onderwerpt. Met dat vlees dat heult met de vorst der duisternis. Met die vorst der duisternis die precies weet op welke plekken dat hij zijn meest venijnig scherpe pijlen moet richten. Hebben we een plek van God vandaan. In die ene. Die dan geen onbekende is, omdat hij tussen beiden trad in dat dodelijk tijdsgevricht. In die ene, in wie de volheid van de Godheid lichamelijk woont. In die ene, in wie hemel en aarde elkaar raken en laat de wereld dan zeggen wat een dwaasheid. Maar de Bijbel zegt, Gods woord zegt, die in Christus is een nieuw schepsel. Nog één keertje naar Dothan. Dat is het verschil tussen die eerste beginselen en dan kan er niets en dan is het gewoon voor compleet verloren. Maar zijn ogen zijn dicht en dat heeft hij zelf niet in de gaten. En dat andere, waar de Heilige Geest de ogen opent, hartvernieuwende, tot leven wekkende genade. En dan zie je de dingen die er van God zijn. Zie de dingen die er van God zijn. Dat is dat heiligdom. Dat is dat geborgen worden onder de schaduw van Gods vleugel. Begrijpt u nou? Waarom die psalm dichten? Ja, de Heer kan overal zijn zegen bieden, ja. Maar juist daar, in dat heiligdom van de Heer. Daar moet hij zijn, daar moet hij zijn. Dat waardoor de dienst der verzoening God zijn tegenwoordigheid laat blijken. En dat voor hem, dat voor haar, dat voor die zondaar, dat voor die zondares. Die zichzelf geen leven heeft, moet hij daar zijn. Moet hij zijn. Zelfs vindt de mus een huis. En de zwaluw een nest voor zich waar zij haar jongskens legt bij uw altaar. Bij u, mijn koning en mijn God, verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Dat is niet alleen voor de eeuwigheid, maar dat is voor tijd en eeuwigheid. Dat is voor alles. Dat is voor alles. En wij krijgen krediet met struikelen en vallen. Wij krijgen krediet op de levende God. Op hem. Onze God is machtig ons te verlossen. Nou, we zijn allemaal bang. Onze God is machtig ons te verlossen. Nou, wie is de Heer dan, zegt Farao. Wie is die nou? Nooit van gehoord. Ik heb nog nooit rekening mee hoeven te houden. Ik heb van de Heer nooit wat te duchten gehad. Nee. Hij dacht dat hij ongenaakbaar op zijn troon zat. Wie is de Heer? Is hij achtergekomen? Tot zijn eigen ondergang is hij daarachter gekomen trouwens. Die plaag. Die slaag. Over Egypteland. Over dat land van de slavernij. Over dat land van de duisternis. En ik voerde ze uit. En ik gaf ze die plek. Die tabernakel. Die tempel. Christus Jezus. Het vlees geworden woord. In wie al de volheid van God zelf aanwezig is. Die mij gezien heeft. Die heeft de Vader gezien. En hij doet proeven. Hij doet smaken. Zijn onuitsprekelijke goedheid. Zo God voor ons is. Nou, Paulus heeft wat meegemaakt. Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Nou, Paulus. Lucas, die ken je wel. Ja, die ken ik. Dat boek Handelingen. Ben je het vergeten? Nee hoor, zegt Paulus. Maar zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven? Hoe zal hij ons met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene God? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemd, ziet u? In Christus Jezus rijken hemel en aarde elkaar. Ik ben met u. En dan vrees niet. Geef rust. De rust van de zielen. Neem mijn juk op u. Niet het juk van de wereld. Niet het juk van de angst. Niet het juk van de slavernij. Neem mijn juk op u. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Nederig van aard. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Volheid. Der Godheid. In hem. Lichamelijk. Dan geeft dat hoop. Op God. Steunen. Leunen. Met alle struikelen en vallen. Dat weet u net zo goed als ik. Hoop op hem. Met een vaste, gefundeerde hoop. Amen. Zingen wij samen tot slot het derde vers van Psalm 27. En dat gaat om die plek, dat heiligdom van de Heere, dat huis van de Heere, waar de dichter naar verlangt om, zolang hij met levenslicht bescheen, in dat huis te mogen wonen hier beneden. En dan bidt hij, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn lieflijkheid en schone dienst aanschouwen. Derde vers van Psalm 27. gaat dan heen in vrede. Met u dragende de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus. En de liefde van God. En de gemeenschap des Heiligen Geestes. Zij met u allen. Amen.